onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Vrienden, we willen deze bijeenkomst voor de Gereformeerde Bijbelstichting beginnen met het zingen van de zesde psalm. En daarvan de eerste twee versen. Psalm 6. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. En het zesde vers, vergeef mij al mijn zonden. En wat daar volgt, 1 en 2 van de zesde psalm. Luisteren wij nu met eerbied en aandacht in deze lijdensweken naar het woord des Heren. Het zal u vanavond gelezen worden vanuit Matteüs 26, vers En dan te beginnen bij het 65ste vers tot het einde. Dus wij noemden nu als schriftlezing Matteüs 26, de versen 65 tot en met 75.
Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten in de zaal. En een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, de Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degenen die al daar waren: Deze was ook met Jezus de Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken de mens niet. En een weinig daarna, die er stonden, bijkomende, zeiden tot Petrus: Waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk.
Trachten we een zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Heere des hemels en der aarde, zouden we niet beven als we onze onreine lippen opendoen en ons zojuist is voorgelezen die aangrijpende geschiedenis van een van uw discipelen die met zijn mond u heeft gelasterd? Dan kunnen we toch niet boven die man staan. Want hoe vaak moet u van ons gebed klagen? Ze naderen wel tot mij met de lippen, maar hun hart is zo verre van mij. Wat zijn er ook in het ambtelijke leven een gebeden, waar we onszelf voor wegschamen, die een stank in uw neusgaten zijn, en waarvan u, zoals Petrus het eenmaal deed, u verloochenen, u wel zeggen moet: Het hart is er niet bij, het is geen waarheid in het binnenste. En dan gelijken we ten diepste toch op die verloochenende Petrus. O, we zijn in onze doodstaat allemaal van die verloochenaars. We hebben Gods waarheid niet geloofd. Heer, en dan zulk nietig stof en as onderwint het om tot u te spreken. En het ergst is dat een mens van nature niet eens, beseft hoe ellendig zijn staat is op reis naar de eeuwigheid. O, we smeken, mag vanavond in dit godsgebouw, in deze eenvoudige bijeenkomst, op uitnodiging van de gereformeerde Bijbelstichting, de haan van uw woord eens kraaien. Juist dat is toch waar onze gereformeerde Bijbelstichting haar werk zo voor doen mag. Dat dat woord van u, dat u ons gegeven hebt, in een zuivere vertaling onder ons mag zijn en mag blijven. Met de verzuchting of gebij dat woord zou willen paren de krachtige bediening van uw Heilige Geest. Omdat vanavond, zoals eenmaal de haan kraaide in het leven van Petrus, vanavond zo uw woord zijn kracht mocht doen. Omdat we door de bediening van uw geest als een dode de stem van uw woord zouden mogen horen. Want die ze gehoord hebben zullen toch leven. Zo menigmaal is de woorden zijn uw woorden ons toebetrouwd, vanuit de prediking verklaard, in de huisbezoeken of op de catechisaties aan het hart als het ware gelegd. Hoe menigmaal hebt ge ons willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens vergaderd. En altoos nog in onze dood staat, gij hebt niet gewild. Zou u ons vanavond willen wakker schudden, eer het voor eeuwig te laat is. En de haan eeuwig kraaien zal in de buitenste duisternis, maar dan tot eeuwige wroeging. Had ik maar, zou vanavond het uur van uw goddelijk welbehagen nog mogen aangebroken zijn, zou u een van onze lieve kinderen, die in Adam ook een boos hart heeft, zou u van onze jonge vrienden, waar de wereld misschien trekt, of die betoverd blijken te raken, door een godsdienst waar uiteindelijk u in gemist wordt. O, zult u vanavond nog kinderen, jongeren tot u willen bekeren, we vragen het er voor één. Het zal wel een eeuwig wonder zijn als er vanavond één werd stilgezet. Blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Tenminste, dat menen ze in hun dwaasheid. Maar heren, er is toch niet één kind die het missen kan. En de jeugd en de jongheid is ijdelheid. Maar het is toch juist de beste tijd om u te leren missen. U te leren zoeken. Omdat er in dat leger van uw ogezegende koning der koningen nog van die jongelingen mochten worden toegevoegd. Het is toch in de natuur ook zo dat jonge soldaten zo geliefd zijn door de koning, omdat die nog krachtig en sterk zijn, omdat die nog zoveel kunnen leren. Ach Heer, al is het ook waar dat er geoefende strijders nodig zijn om de jonge soldaten te onderwijzen. Maar we smeken of ge toch onder de jongeren wilt werken, de vrezen van uw naam. Maar of u ook nog in het midden van de gemeente, en zo we zijn samengekomen, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, of uw woord nog kracht mag doen. U bent het toch voor wie gereten koperen deuren weken, die de grendels van de ziel in duizend stukken kunnen doen breken. O, we smeken u, waardigheden zijn er niet, zoekers zijn we van nature niet, allemaal weglopers. We hebben ons eigen doodvonnis uitgewerkt en we ondertekenen het dagelijks met gedachten, woorden en werken. Zou u er nog aan te pas willen komen onder oude vandaag en wat in de woning mee leeft en mee luistert? Heren, we zijn toch samen op reis naar de dood en naar de hel en naar het graf. En u roept het ons vanavond toch toe, vliet aan de toekomende toorn. Wend u naar mij toe, wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Wil u dan nog stilzetten op het levenspad? En mag er gevraagd worden naar de oude paden, waar toch de goede weg is. En mag er vooral ook geboren worden en wandelt daarin. Heren, we smeken, wil naar uw soeverein welbehagen, ook aan uw erfdeel gedenken. En zult u bijzonder ook in het leven van uw kinderen nog oefeningen willen schenken. Daar zijn niet alleen jonge soldaten die u een plaats geeft in dat leger van uw koning Jezus. Maar het is toch zo profijtelijk, net als in een aards leger, dat er ook oudere soldaten zijn geoefend in de krijg, onderwezen. In de wijze van het hanteren van het zwaard. Heren, zult ge uw kinderen nog willen oefenen, omdat ze tot zegen en onderwijs mochten zijn van uw erfdeel, wat zo vaak bekommerd over de aarde gaat? Heren, zult ge bijzonder ook de ambtsdragers en de broeders in de bediening, die toch geroepen zijn om leiding te geven, die verborgen omgangen met u willen schenken? Omdat we er niet over hoeven te spreken, maar eruit. Opdat we, heren, in uw gemeenschap delend, of vergoten met die verse olie uw geestes, zouden mogen spreken, niet in woorden van mens door menselijke wijsheid gesproken, maar, heren, dat het mocht zijn in de betoning des geestes en der kracht. En mag er vanavond voor een verloochenende Petrus nog onderwijs zijn in uw bedehuis. Zou u nog eens willen afgieten van uw eeuwige opzoekende liefde? En zou het kraaien van de haan bij vernieuwing uw erfdeel nog eens mogen brengen? Naar buitengaande bitterlijk te leren wenen. En zult ge overhoogde als vaders rechterhand uzelf vanavond in deze lijdensweek nog willen vertonen in de heerlijkheid en in de gepastheid, maar ook in de noodzakelijkheid van uw priesterlijke bediening, zoals daar ook het verband van onze geschiedenis vanavond zo heerlijk van spreekt. Heren, open onze lippen door uw kracht, omdat onze mond uw lof gestaag zou mogen vertellen. En zet een wacht voor onze lippen, bood de deur in onze mond. En wilt u toch in ons midden zijn als één die dient. En mag vanavond dat zuivere woord van u, als het hanengekraai, een zeker en een zuiver geluid, mag het ons geschonken worden naar dat woord. Dan zult u in ons midden willen zijn, zoals u het eenmaal was, op de bruiloft te Kana met uw tekenen, met uw giften en met uw wonderen. Mogen we bijzonder vanavond opdragen het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting zoals dat verricht mag worden, bijzonder door de mensen in Leerdam, zoals dat verricht mag worden door het bestuur van de Gereformeerde Bijbelstichting, degenen die daar in het dagelijks bestuur hun plaats hebben gekregen, ook één onder ons daarvan, bedeel met wijsheid, maar wil het ons samen verlenen met de andere broeders in de ambtelijke bediening. En mogen we dan verwaardigd worden om enerzijds een wachter te zijn op Sions muur. En mogen we anderzijds ook een waarschuwende, een sprekende, een op een goede wijze geluidmakende wachter zijn als de vijand ons bedreigt. Heere, mogen we vooral verwaardigd worden om vanuit niet alleen de uiterlijke, maar innerlijke verbondenheid aan uw woord, uw dienst en uw woord te mogen aanprijzen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Zegent u, Heere, al de arbeid van de Gereformeerde Bijbelstichting, bijzonder ook als uw woord voor onze jongeren en aan onze jongeren wordt gegeven en uitgedeeld. We bidden of ze het lezen mogen samen met de kanttekeningen. Maar we vragen ook of uw woord dat wereldwijd verspreid mag worden, mag zijn als een zaad der wedergeboorte in de toebrenging van uw ganse uitverkoren kerk onder Jood en onder Heiden. Denkt u aan de gemeente die ter plaatse, in wiens midden we mogen zijn, een herderloos volk, ontfermt u zich erover. Zegen de broeders van de raad der kerk, wellicht vanavond ook met ons vergaderd of meelevend, meeluisterend, of anderszins in de ambtelijke taken bezig zijnde. Heere, gedenk allen die een ambt bekleden, binnen, buiten de kring van onze gemeenten, zoals ook vanavond met elkander vergaderd zijn, andere broeders die ook in deze plaats uw woord mogen bedienen. Heere, wilt u ze sterken? Ontfermt u over uw kerk in ons vaderland verbrokkeld en verdeeld. Juda en Ephraim kunnen elkander zo benauwen. Alleer is het ook waar dat u wel eens iets geven wil van die stok lieflijkheid en saambinders. Mag er vanavond wat zijn van dat verenigd zijn in uw dierbaar werk, verheerlijkt in het hart van een verdoemelijk Adamskind. Denk aan ons wegzinkend volk en vaderland. Is aan alle plaatsen waar uw woord vanavond gepredikt wordt, help ons met al onze medebroeders binnen en buiten de kring onze gemeenten, de studenten. Heer, u weet dat we het allemaal niet kunnen. U weet dat we allemaal ook een hoogmoedig Adamskind zijn. Verlos ons dan maar van onszelf. En Heer, wilt u ons als een vruchteloze nog eens bedienen uit uw volheid die getuigt aan uw vrucht. Die wordt uit mij gevonden. Dan zal het wel gaan. Denk ook, Heere, aan onze stokoude broeder, die als emeritus predikant ook onder dit volk mag wonen, en Heere, op zijn zeer hoge leeftijd nog met vaste regelmaat mag uitgaan om uw woord te overdenken hier en in de omgeving. Heere, wellicht dat hij vanavond ook met ons meeluisteren mag. Zal het ook op zijn hoge leeftijd nog eens een wonder mogen zijn, dat u een verloochenende Petrus bij vernieuwing aanzag. Dat blijft toch het wonder, ook voor uw knechten. Wil verzoening doen over onze zonden en ons ook sterken vanavond in de wegneming van onze zonden om het bloed des verbonds om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, uit de 51ste psalm. En wij zingen van die psalm het eerste en het negende vers. Er wordt pas straks aan de uitgang gecollecteerd. U begrijpt voor onze gereformeerde Bijbelstichting ook van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Maar dat doen we straks pas bij de uitgang. We zingen nu van 51 het eerste en het negende vers. geliefden, met Heeren hulp willen we vanavond overdenken hetgeen u kunt vinden in Matteüs 26. En dan lees ik u als uitgangspunt het 75ste vers. Dus de tekstwoorden voor dit avonduur, Matteüs 26, vers 75. Dan lezen we het woord Gods. En terstond kraaide de haan, en Petrus werd indachtig het woord van Jezus die tot hem gezegd had: eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden en het verband bepalen ons vanavond in deze lijdensweken bij Jezus de middelaar, Petrus de godslasteraar. En dan zijn er 5 zaken die we vanavond willen overdenken. We letten eerst op een verschrikkelijke zonde. Dat is eigenlijk het verband van onze tekst. Dat Petrus driemaal, zelfs de laatste keer met vloeken en zweren, de meester, zijn meester, verloocht. Vervolgens staan we stil bij een kraaiende haan. Daar begint onze tekst mee. En terstond kraaide de haan. In de derde plaats, en dan moeten we schrift met schrift vergelijken. In de derde plaats staan we stil bij een omkerende Jezus. Matteüs beschrijft dat niet, maar Lucas wel, en we moeten dat er toch zeker bij nemen. Ik lees bij Lucas in 61 van hoofdstuk 23, en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. In de vierde plaats staan we stil bij een wenende Petrus. Dat is eigenlijk het overige van onze tekst dat we in die gedachte willen behandelen. Dat hij indachtig werd aan het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: eer de haan gekraaid zal hebben, zult ge me driemaal verloochenen. En dan lees ik dat hij naar buiten gaat en bitterlijk weent. Eigenlijk 3 dingen dus, hè. Hij wordt indachtig aan dat woord. Hij gaat naar buiten en hij weent bitterlijk. Laatste gedachte, daar sluiten we het mee af. Dan wil ik u wijzen op een biddende Christus. Want het geheim van heel deze geschiedenis, en vooral van het wonder dat de Heere Petrus aanzag en ook later Petrus weer opzocht, dat ligt eigenlijk verklaard in dat wondere woord wat de Heere Jezus een paar uur geleden gesproken had. U leest dat ook in Lucas 22. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dus het gaat vanavond over Jezus de middelaar en Petrus de godslasteraar. Een 5 gedachten, een verschrikkelijke zonde, een kraaiende haan, een omkerende Jezus, een wenende Petrus en een biddende Christus. En de Heere geef ons samen in luisteren en in spreken de onmisbare leiding en inkomst van zijn geest. Geliefden, we worden gebracht in het verband van de tekst naar de raadzaal van Caiaphas. En daar lees ik iets heel aangrijpends. Ik lees dat de Heer Jezus gevangen wordt, vervolgens geleid wordt naar Caiaphas zaal, en dan staat er zo: en Petrus volgde hem van verre. En uiteindelijk gaat hij op de voorspraak van Johannes ook die zaal binnen. Levensgevaarlijke plaats. Zeker voor een man die een paar uur geleden met een voorwaar, voorwaar, amen, amen, door de borg en zaligmakende, alwetende God zelf gewaarschuwd is. Petrus begeeft zich op de plaats waar het gevaar om te zondigen zo groot is. Ondanks de waarschuwing Gods. En dan komt die man vanavond ineens heel dichtbij. Een gemeente, jongelui, wij zijn al wat gewaarschuwd. En hoe vaak zoeken we toch weer de plaatsen van de zonde op, al zouden we maar van verre volgen. Als je vrienden je voorgaan in het verkeerde, dat we van verre volgen. Dat we misschien, ik kan het ook anders uitleggen, dat we misschien nog wel zeggen, ja, kijk, wij gebruiken het internet nog heel netjes en we gebruiken onze mobiele telefoon nog heel netjes, maar we volgen van verre. We komen, zeggen we dan wel eens, alleen maar 30 jaar achter. Gevaarlijk. De plaatsen der ijdelheid, de plaatsen der zonde, ja, uw boezemzonden en het spelen met onze boezemzonden. Onze kostelijke genadetijd. En al zo vaak gewaarschuwd om ons te haasten om ons levenswil. En we volgen van verre in het meedoen met het geoorloofde hier en nu. Petrus' zonde, lieve hoorders, die ligt helemaal niet zo ver bij ons vandaan. En dan een verschrikkelijke zonde. En dan verloochent Petrus zijn meester tot 3 keer. En nou is mijn eerste gedachte niet zo lang. Ik ga ook niet uitgebreid stilstaan bij die verloochening die Petrus hier doet en het verschil tussen de eerste en de tweede en de derde keer. Het gaat maar over die zonde. Hij verloochent de zaligmaker tot 3 maal toe. Ik ken de mens niet en hij begint zichzelf te vervloeken en met zweren te betuigen. Ik ken de mens niet. Onze kanttekening zegt in kanttekening 69 zo. Dat betekent dat hij de vloek of de wraak Gods zichzelf een toewenst, indien hij hem niet kent. Een verschrikkelijke zonde. Zult u maar niet boven Petrus gaan staan. Daar heb u gemeente onze eerste zonde. De zonde die we van Adam allemaal geërfd hebben. Wij hebben Gods waarheid niet geloofd. En wij zijn de vader der leugenen moed en vrijwillig toegevallen. Dus vanavond zit er op en onder de kansel een godslasteraar. Hij is al wel eens aangewezen. Maar niet door mij. Maar wij zo door de hemel wel eens aangewezen. Dat wij samen in onze diepe val, precies toch wat die kanttekening zegt, dat wij in onze diepe val de vloek en de wraak Gods over onszelf hebben gehaald. Een godslasteraar. En omdat we nou geboren worden als zo'n godslasteraar, daarom is ons leven ten diepste een verloochenen van de Heer, van zijn woord en van zijn dienst. En betuigen we met onze gedachten, woorden en werken, ik ken de Heer niet en ik moet ten diepste ook niks van de Heer en van zijn dienst hebben. Is je gebed wel eens een stank geworden in Gods neusgaten? Omdat het geen waarheid is in je binnenste. En hoe vaak ook jullie jongelui, en dan ga ik naast je zitten. En hoe vaak moesten wij soms spreken met ons gedoopte voorhoofd dat we zwegen. En hoe vaak hebben we misschien gesproken terwijl we beter 1000 keer hadden kunnen zwijgen. Gemeente, die Petrus, die hoef u vanavond niet in Caiaphas' zaal te zoeken, maar die Petrus zit vanavond in de kerk. Zelfs naar genade. Weet je wat dat Petrus bestaan is in het leven van Gods kinderen? We hebben in Scherpenzeel ondanks gesproken over zondag 11. En daar staat het eigenlijk zwart op wit. Hoort u maar, ik zal die zondag u voorlezen. Zondag 11, het gaat over de naam Jezus. En dan staat er zo in vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker, Jezus, die hun zaligheid en hun welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken. En dan moet u het antwoord dus horen. Over wie gaat het trouwens? Hier gaat hij dus over mensen in wie leven God werkt, maar die in dat leven der genade nog zo vaak bezig zijn om bij zichzelf, door hun eigen gerechtigheden, of bij de heiligen, soms bij Gods kinderen, bij Gods knechten, of elders, bij Mozes, bij de wet, die hun zaligheid bij heiligen, zichzelf of elders zoeken. En wat zegt dat antwoord dan? Dan zeggen ze, zij verloochenen, kijk daar komt dat woord, zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Want het is van 2-in-1. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben wat tot hun zaligheid van nood is. Zolang een bekommerde ziel buiten Jezus rust zoekt, verloochent hij de enige grond der zaligheid. Zolang een bekommerde ziel samen met Jezus probeert zalig te worden, verloochent hij zijn meester. En zo vaak als de kerk, zelfs de bruid van Christus, in de geestelijke ondertrouw, zich weer wendt tot Mozes en in geestelijk overspel haar weggaat, verloochenen zij de zaligmaker. Zeg volk van God, hoe vaak op een dag zijn we een zuiver en reine bruid van de bruidegom. En hoe vaak plegen we overspel in de geestelijke verloochening van het zoeken in mijn tranen, mijn gebeden, mijn eigen gerechtigheden, mijn bevindingen, een tekst. Misschien ga je al jaren rustend over de aarde op de openbaring van de middelaar en ben je er een bekeerd mens mee geworden. Verloochenen. Als we niet in de dadelijkheid uit de bediening van een geschonken Christus als een heilwaardige leven. Ja, gemeente, nou zit er helemaal niet meer eentje in de kerk die zeggen kan, ik ben Petrus niet. We zijn dus allemaal schuldig aan die schrikkelijke zonde. En weet je wat nou grootste wonder is als we eraan ontdekt worden? En dan ga ik naar mijn tweede gedachte. Het grootste, want u bent allemaal met me eens, hè. Had ik nou vanavond hier gezegd dat al in Adam wel een beetje ziek geworden waren, maar niet dood waren. Had ik vanavond gezegd dat ja, zonder genade dan bij godslasteren, maar als je genade hebt dan ben je niet meer zo slecht. Hoor. Dan gaat het aardig goed met je. Ja, dan had u gezegd, man, kom van de preekstoel af, want je zit ons te bedriegen. Dus we zijn het er allemaal mee eens. Dat we in onze diepe val een godslasteraar geworden zijn. We zijn het er allemaal mee eens dat dat ons bestaan is. Maar heb u het nou geleerd? Weet je wat dan nodig is? Een kraaiende haan. Misschien heb u gedacht, ja, het is een GBS-dienst, dat moet toch over het woord gaan. En dan gaan we het over de verloochening hebben van, is dat eigenlijk wel wat voor een GBS-dienst? Ja, maar ga vanavond over het woord. Dat ga ik u zo bewijzen. Het woord. Zeg, ik lees in de tekst vanavond Matthäus 25, vers 26, vers 75. En terstond kraaide de haan. Lucas zegt het nog nauwkeuriger. Lucas zegt in vers 60 van zijn 22e hoofdstuk. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. Eigenlijk grijpt de Heere hem, mag ik het zo eens zeggen, terstond in zijn kraag. Vroeger zei het oude volk wel eens, het is een zegen als je veel de geestelijke politie op visite krijgt. Dan bedoelden ze dat de Heere veel de haan in het leven liet kraaien. Dat de Heere veel in de dadelijkheid me bij vernieuwing of voor het eerst, als het ware, vastgrijpt en arresteert en me de zonde in mijn leven aanwijst. Dat gebeurt eigenlijk door het kraaien van de haan. En u mag dat kraaien van de haan vanavond vergelijken met de boodschap van Gods woord. Eigenlijk, gemeente, mag ik vanavond, en dan zeggen we natuurlijk op de fluit van het evangelie, of met de donder van de wet in de prediking, kraaien. Terstond kraaide de haan. Zeg, dat zou de gezegendste GBS-dienst in je leven worden, als vanavond in de kerk de haan kraait. En dat je die drie dingen ontvangt waar ik in mijn volgende gedachte op ga wijzen. Dat je indachtig wordt aan het woord, dat je naar buiten gaat en bitterlijk weent. Maar we gaan eerst in de tweede gedachte naar die kraaiende haan luisteren. Dat is dus dat de Heere zijn woord door de Heilige Geest kracht laat doen. Terstond kraaide de haan. Dat is een zegen. Als de haan terstond kraait. David heeft 9 maanden zonder een kraaiende haan zijn weg gegaan naar de zonde van Bathsheba. Dat is niet best geweest, hè. Daar zegt hij van die 9 maanden, dat zijn beenderen verouderd werden in zijn brullen de ganse dag. En dat de hand des Heren zwaar op hem was, dag in, dag uit, ja zelfs des nachts. Die man die was ziek van ellende, in geestelijk opzicht. En wat denk je van Simson? Die haan die heeft wat gekraaid, hè, en die luisterde maar niet. Dat heeft hem uiteindelijk bij Delila alle 2 zijn ogen gekost. Ja, Gods volk zondigt niet goedkoop. Kijk, we zingen met 103, hij straft ons maar naar onze zonden niet. De kerk die wordt in het vallen in de zonde niet meer richterlijk gekastijd, want dat heeft Christus voor de kerk gedaan. Het zijn wel vaderlijke kastijdingen, maar het zijn wel kastijdingen. Hè? Het zwaard is van Davids huis na de val met Bathsheba niet geweken. Simson is zijn beide ogen kwijtgeraakt. Wat is de zegen, gemeente, als de Heere in het leven van zijn kerk, wanneer ze in zonde vallen, wanneer ze slordig leven, wanneer ze misschien aan dingen vasthouden, wanneer ze in dat oefenende leven der genade zo blijven hangen, in dat wat geen grond is voor de eeuwigheid. Wat is de zegen als de Heere terstond kraait met de haan. En dat de Heere eigenlijk maar veel die geestelijke politie op je afstuurt. Dat is niet zo aangenaam voor het vlees, van u niet en van mij niet, maar dat is wel profijtelijk. Wat is de zegen als de Heere ons maar kort houdt in het leven der genade. Terstond kraaide de haan. Wat bewaart dat voor veel schade in het zielenleven? Wat bewaart dat voor veel wegen van donkerheid? Wat bewaart dat voor veel moeite en verdriet? Toch geloof ik dat er ook nog een andere les in ligt. Terstond kraaide de haan. Weet u, me een onbekeerde medereiziger, weet u wat zo'n zegen is? Als God in je leven jong komt met het kraaien van de haan. Dat kan je jongelui voor heel veel zonden bewaren. Ik heb een man in mijn gemeente, hij is iets jonger dan mij. En die man, die heeft eerst heel de rommel en de bende van de zonde gezien. En toen die in de kracht van zijn leven was, toen heeft God de haan laten kraaien. En dan is het een eeuwig wonder dat God die man stilgezet heeft, zeker. Maar vergeet niet dat hij de modder van de zonde wel meedraagt. En hij zegt het wel eens, de beelden op mijn netvlies. De rommel in mijn hoofd, die kan ik niet uitvegen. En het modderspoor van zonde, dat is als een doorn. Die soms steekt in mijn vlees. Wat is het een zegen, jongelui, kinderen. Als de haan in je leven vroeg mag kraaien. En dat God je vroeg een nieuw hart geeft. Daarom vind ik het ook een voorrecht dat er vanavond jongelui in de kerk zijn. Daar doe je goed aan. En je zal straks horen dat op zich alleen het kraaien van de haan niet genoeg is. Maar het is wel een zegen als het woord van God in je jonge leven beslag legt. Wat is het een grote genade als God je in de jeugd van je leven stilzet en je bewaart voor de uitbrekende zonden. Ik weet wel, God gaat wel leren wat er hier van binnen allemaal leeft. Maar het is toch een verschil of je het alleen in moet leven of dat je het eerst uitgeleefd hebt en daarna beleven moet. Wat is het een zegen? Die haan die terstond kraaide. Het gevraagd toen je van huis ging, Heer, het is een GBS-dienst. Dan gaat het vooral over het woord en uw woord en de Bijbel. En heb je het gevraagd, Heer? Zou vanavond dat woord in mijn leven kracht mogen doen tot zaligheid. En dan er nog mee liggen worstelen vanmiddag voordat je hier naartoe kwam. Of God zijn woord zou willen zegenen. Terstond kraaide de haan. Er is nog wat met die kraaiende haan. Wat? Nou, er zitten hier misschien ook wat mensen die wat meer hebben gekeken in de schrift en die zeggen, ja dominee, maar er is een moeilijkheid, want nou staat er hier wel, terstond kraaide de haan, maar, als u nou goed oplet, dan heeft de Heer Jezus, die heeft gezegd in Marcus, hoofdstuk 14 en daarvan het 30ste vers, voorwaar zeg ik u, Petrus, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult ge me driemaal verloochenen. Hoe is dat nou? Hoe is dat nou? Heeft die haan nou één keer gekraaid? Of heeft die haan nou twee keer gekraaid? Marcus zegt, en de haan, hoofdstuk 14, 72, en de haan kraaide de tweede maal. Hoe is het nou? Heeft die haan nou één keer gekraaid of twee keer gekraaid? Voor het antwoord heb u de kanttekening nodig. Ik probeer in een GBS-dienst altijd wel één keertje even te laten voelen dat we de Bijbel eigenlijk niet kunnen lezen zonder kanttekeningen. Wat is het nou? Één of twee keer? Natuurlijk, u kunt ook Matthew Henry erop nalezen, maar de kanttekening die heb u onder handbereik. En die zegt het vaak het kortst en het bonderst. Zal ik het voorlezen wat de kanttekening zegt? Marcus 14. En daar schrijft de kanttekening bij vers 30 in kanttekening 27. Het volgende. Marcus zegt tweemaal. Andere evangelisten zeggen, eer de haan kraaien zal. Dus één keer. Hoe is het nou? Wel, zegt de kanttekening, opdat gemeenlijk, gewoonlijk, de hanen op twee stonden, op twee tijden pleegden te kraaien. Eerst na de middernacht en vervolgens tegen de dag. En Marcus Paulus wijst dus op die beide keren, 's nachts om 12 uur, 's ochtends tegen 6 uur. En die andere evangelisten die wijzen alleen op die tweede keer, 's ochtends als de dag bijna komt. Vind ik dat belangrijk? Ik wou het aan u vragen, hoeveel keer heeft de haan in uw leven al gekraaid, terwijl u nog niet geluisterd hebt? Petrus had slechts 2 keer het kraaien van de haan nodig om wakker te schudden. En hoe vaak heeft de haan in uw leven al gekraaid? Hoe vaak heeft de Heer al op de deur van uw hart geklopt? Hoe vaak heeft de Heer al met zijn waarschuwende roepstemmen in uw leven als het ware gekraaid? Hoe vaak is het woord al opengegaan? Hoe vaak bent u wel eens onder de indruk geweest als er in de prediking werd gepredikt over de dienst des Heren als een liefdedienst? Hoe vaak is er al gekraaid in uw leven? 2 keer? Misschien wel 200, misschien wel 2000, misschien wel 20.000 keer, oude mensen. En nog nooit wakker geworden. Nog nooit wakker geworden. Ach, dan mocht die haan vanavond eens kraaien tot zaligheid in je leven. En dan mocht het vanavond eens zijn onder de bediening van Gods woord. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Dat doden vanavond het kraaien van de haan in zijn oren mochten. Want doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Of moet de Heere nog steeds van u klagen met het zuivere woord der waarheid, prachtige kanttekeningen, een weekdienst, altijd je knieën buigen, een ijveraar voor de zuivere, bevindelijke, schriftuurlijke, bevindelijke waarheid, moet de Heere nog steeds van u klagen, ik heb geroepen, en gij lieden hebt geweigerd. Met andere woorden, ik heb de haan laten kraaien. En nog steeds niet naar buiten gegaan zijnde, bitterlijk geweend. Een kraaiende haan. 2 keer. Dat is ook een wonder. Dat is ook een wonder dat die haan na de eerste keer niet gestopt is. Dat God ook een tweede keer gaf. Dat is een wonder, hè? Dat God vanavond nog niet zegt, ik keer me van je af, want je weigert om schaamrood te worden. Dat is een wonder, hè? Dat God je vanavond opnieuw laat waarschuwen. Of is het nog nooit een wonder geworden dat God je nog niet zat is geworden en je weggedaan heeft? Dat hij nog bemoeienis met je maakt. Vanavond kraait die haan weer. En ik dacht ook dat er een les in lag voor het ambtelijke leven. En dan ga ik naar mijn derde puntje. Voor het ambtelijke leven. Je bent wel eens moe van al het gekraai. Snap u dat? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? En al 5 keer op huisbezoek geweest, wanneer je hebt 5 keer gekraaid en ze luisteren niet, dan zeg ik de hoop nu, dan moeten ze het zelf maar weten. Ik dacht pas aan dat woord, wat Paulus zegt tegen Timotheus. Hij zegt, houd aan. Tijdig, ontijdig, wederleg, straf, vermaan, leer. Je wordt wel eens moe van het kraaien. En toch zegt de Heer, niet 1 keer, niet 2 keer, aanhouden. Houd aan, tijdig en ontijdig. Een verschrikkelijke zonde. Een kraaiende haan. Een omkerende Jezus. En terstond kraaide de haan. En dan moeten we toch even Lucas opslaan. Want Lucas heeft in hoofdstuk 22 dit ook beschreven. En dan staat er zo. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En zegt dan vers 61. en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En dan volgt weer wat er in onze tekst staat. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren enzovoort. En Petrus en Jezus zag Petrus aan. Gemeente, weet u dat er twee dingen nodig zijn om Petrus opnieuw schuldenaar voor God te maken? Weet u dat er twee dingen nodig zijn om een mens voor het eerst schuldenaar voor God te maken? Het kraaien van de haan en het aanzien van de Heere. En hoe heeft de Heere nou Petrus aangezien? Hoe heeft de Heere Petrus aangezien? Terwijl Christus daar vers 65 als een godslasteraar ter dood veroordeeld wordt. Vers 5 en 66. En zijn kind hem met vloeken en eedzweren verloochent. Dan draait Christus zich om. En dan ziet hij Petrus aan. Niet met toorn. Dan ziet Christus Petrus niet aan om terstond die vloek die hij met eedzweren over zich uitgeroepen heeft over hem te voltrekken. Dan ziet Christus Petrus niet aan zoals Petrus wel eens naar de Samaritanen gekeken heeft. Toen ze aan hen geen bed gaven om op te slapen. Toen heeft Petrus met vuur in zijn ogen van haat en nijd gebeden om vuur van de hemel. Als de Heer het had toegestaan. Gemeend als er nou één vuur in zijn ogen had kunnen hebben. Als er één Petrus met een vlammend vuur uit zijn ogen had kunnen verteren. Dan was het Christus geweest. Zo rechtvaardig. En gemeente, nou kijk Christus. Die kijkt nou Petrus niet aan met haat. En met toorn. En met vloek. En met oordeel. Maar heeft Petrus aangezien. Met een eeuwige liefdesblik. En weet u wat nou eigenlijk gemeente waarachtige bekering is? Dat is enerzijds het kraaien van de haan. Dan gaat het woord door de Heilige Geest kracht doen. En aan de andere kant gaat dat altijd gepaard met het trekkende liefdeswerk des Heren. Er zijn mensen die zijn door de Zuiderpoort getrokken en daar gaat alles in de liefde. En als het over de wet gaat en over de vloek gaat en over... Ja, dan zeggen ze maar er zijn ook mensen die door de Zuiderpoort geleid worden. Het hoeft allemaal niet zo zwaar. Ja, wacht even. Het hoort er alle twee bij. Kijk, de meeste van u denk ik dat allemaal de haan wel eens hebben horen kraaien. Ik denk dat er weinig mensen vanavond in de kerk zitten die door de algemene overtuigingen van de Heilige Geest wel eens beven naar huis toe zijn gegaan. We hebben allemaal wel eens een keertje in de nacht dat we niet lekker geslapen hebben. Bang voor de dood, bang voor de eeuwigheid. We hebben allemaal bij een sterfgeval wel eens een keer gebeefd. Dat we dachten, als wij moeten sterven als we 17 zijn, dan is het niet goed. Dan is het niet goed. Een ernstige oudejaarsdienst. Een avondmaalsbediening waar je kennelijk voelde dat de Heer in het midden van de gemeente was. Dat hij diep ontroerd naar huis toe ging en dat hij dacht, ja, dat volk is echt gelukkig. En daar misschien wel een week, een maand, misschien wel een half jaar voor de week naar kerk kwam, ernstig ben geworden, veranderd. Maar gemeente, uiteindelijk de algemene overtuigingen die missen en Jezus zich omkerende. Het ware werk gaat altijd gepaard met het getrokken worden met koorden van goedertierenheid. Er zijn ook mensen die hebben het alleen maar over de vloek en het oordeel en de wet. En soms lijkt het wel alsof ze er vermaak in hebben om een uur over de zonde te praten. En als maar goed van de preekstoel gezegd wordt en God is rechtvaardig. En als maar goed het woord verdoemenis in de preek doorklinkt. En dan zijn ze zo gesticht. Dat is arm. Dat is net zo arm dan mensen die alleen maar willen horen dat Jezus liefde is. Dat is twee keer jezelf bedriegen. In het ware werk, gemeente, gaat het om twee dingen. En hier zie je het zo heel schoon bij elkaar staan. Een kraaiende haan. En de liefdesogen des Heren. Het ware werk, zingt 116, is ik vond benauwdheid, daar heb u de kraaiende haan, en droefenis. En daar heb u de trekkende liefde Gods. De Heere gaat altijd trekken met koorden van liefde. En dat, gemeente, dat kraaien van die haan, gepaard gaande met dat aanzien des Heeren van Petrus in liefde, dat doet die man naar buiten gaan en bitterlijk winnen. Dat verbreekt zijn ziel. En het ware werk des Heren, daar zongen we toch net van. Daarvan geldt Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef getroffen en verslagen. En wel eens stout geweest, jongelui? Tuurlijk. Wat voor nou erger? Wat brak je hart? Als je vader van woede met zijn vuist op tafel sloeg en naar boven. Dan bruiste het soms van binnen nog twee keer zo erg. En stampend ging je de trap op. Of dat je vader met tranen in zijn ogen zei, kind, wat heb je me hiermee pijn gedaan? En toen ben je naar boven toe gegaan. Met tranen in je ogen. En toen hij niet gestampt. En toen heb je het uitgesnikt op je bed toch. Dat je papa zoveel verdriet aan gedaan had. Kijk, het is maar een voorbeeld. Hè. Maar in het ware werk. Hè, dan ziet de Heer aan de ene kant. In het kraaien van de haan. Zijn kerk aan. En wijst hij ze de schuld en de zonde. En de straf en het oordeel aan. En aan de andere kant trekt de Heer. Maar koorden van liefde. En dat is uiteindelijk wat het hart verbreekt en doet buigen als een arme schuldenaar aan de voeten des Heren. En nou een eerlijke vraag. Hè? Die haan die heeft in ons alle leven wel eens gekraaid. Maar weet u nou ook wat het is? Zag Jezus Petrus aan. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat in het u der wedergeboorte een mens dan Jezus leert kennen. Maar het gaat hier over de liefdestrekkingen des Heren. En daarbij, Petrus was al een kind des Heren. Weet je hoe de Heren zijn kerk opnieuw in de schuld brengt? Dat gaat in geen andere weg dan zo. Met het kraaien van de haan. En anderzijds met de trekken, met de koorden van liefde. Zo ging het er ook bij die Canaanese vrouw. Aan de ene handkant kraaide die haan. Het is voor u niet. Je bent een heidin. Je staat er buiten. En aan de andere kant trok de Heer met die verborgen touwen der liefde. Die Canaanese vrouw tot zich. En bracht die ze op de plek. Ja, Heer. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, maar de hondekes eten toch ook van de brokskes die hervallen van de tafel des Heren. Een omkerende Jezus. Mag ik het nou aan het eind van mijn derde gedachte tekenen in de stand van het genadeleven waarin het hier staat. Want dan hebben we u getekend over het beginleven, hè, hoe de Heer het begint. Dan hebben we het u getekend dat de Heer zijn kerk weer eens op de plaats brengt. Waar gaat het hier nou eigenlijk over, gemeente? Kijk, hier gaat het over een ziel die vijand is van het lijdensevangelie. Misschien zitten er zulke mensen wel in de kerk die vreselijke weken achter de rug hebben. Want je moet, ja, wij zeggen misschien het lijdensevangelie, dat is het heerlijkste evangelie wat er is. Dan mag je preken, Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, dat is waar. Maar gemeente, in het leven van de kerk is daar aanstonds geen plaats voor. Begin niet met een lijdende, stervende zalig maken. En nog minder dat ze daar schoonheid en dierbaarheid in zien. Als Christus spreekt over de lijdensgangen, dan zegt dezezelfde man, dat zal u geenszins geschieden. Ik heb wel eens gezegd in Scherpenzeel een paar jaar geleden. Ik zeg, als je kerst spreekt, dan voel je nog wel een beetje afname in de gemeente. En nou dan zo de omgangen met Christus wat preekt, dan voel je dat er zomaar aan getrokken wordt. En dan kom je in de lijdensweken en dan voel je soms de vijandschap in de kerk. Dan moet de kerk alles kwijt. Dan voel je soms de vijandschap in je eigen hart. Dan moet je gaan preken dat we sterven moeten. Willen we door de dood in het leven ontvangen. Dan moet ik gaan preken dat ik eerst uitgekleed moet worden voordat ik overkleed kan gaan worden. Ja, maar dat wil een mens niet, ook niet naar genade. Kijk, en nou staat hier een vijand van het kruisevangelie. En weet je dat God nou opnieuw een vijand tegen het kruisevangelie in de weg van het kraaien van de haan. In de weg van het getrokken worden met koorden van liefde op de plek gaat brengen om de heerlijkheid van een lijdende, van een door Caiaphas veroordeelde godslasteraar tot de dood te mogen gaan zien. Ik weet niet of Petrus dat op dat ogenblik verstaan heeft. Ik denk dat daar pas licht over gevallen is op paasochtend. Maar dat laat ik even rusten. Als er nou ooit in zijn leven één nodig werd voor zo'n godslasteraar als hij, die Christus tegenstond in de weg van zalig worden, ja, dan was hij het. En in diezelfde zaal, waar Petrus als een godslasteraar openbaar komt en de eeuwige dood verdient, ga Christus in de weg van het kraaien van de haan. En door de trekkende liefde, alzo hij de zijne lief gehad heeft hij hen lief gehad tot het einde toe. Gaat hij nou plaatsmaken voor zijn werk? En wat is dat? Dat hij in diezelfde zaal, in vers 65, door de hoge priester en daarachter, door de rechter van hemel en aarde, als een onschuldige godslasteraar des doodschuldig verklaard wordt. Ga je begrijpen, gemeente? Zit er nog een godslasteraar in de kerk met vijandschap tegen het kruisevangelie? Heeft God je misschien in de lijdensweken door het kraaien van de haan en door de trekkende liefde je opnieuw als een arme, verloren, vijandige, verdoemelijke zondaar over laten blijven. Zeg, en krijg nou waarde? Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende hij heeft God gelasterd. Wat denkt u, lieden? Hij is des doodschuldig. Dan wordt de onschuldige voor de schuldige godslasteraar als godslasteraar veroordeeld tot de dood. Kijk, en dan krijgt hij borg. Weer in de weg van het kraaien van de haan. Gij zei die man, die vijand. In de weg van het getrokken worden met koorden van liefde. Als een arme, verloren, verdoemelijke zondaar overgebleven. Kijk, dan krijgt die lijdende borg zo'n heerlijkheid, zo'n dierbaarheid, zo'n beminnelijkheid. En ik denk dat toen die Petrus die zaal uitgegaan is en de laatste drie dagen dat Christus er niet was over de aarde gegaan is, dat hij steeds meer noodzakelijkheid is gaan proeven, dat hij juist deze lijdende borg, die als een godslasteraar veroordeeld was, nou nodig kreeg tot zaligheid. En dat is weer een vraag, hè? Nou mag ik u vragen of je tot kraaien van de haan en de trekkende liefde stilgezet bent. Ik vraag je volk van God, nee dan zeg ik het verkeerd, bekommerde zielen. Ik vraag je, heb je bij vernieuwing wel eens tot kraaien van de haan en de trekkende liefde weer eens mogen buigen? En dan zou ik willen vragen, volk van God, hebben we nou in de lijdensweken zo waardig gezien, in deze weg, zo Petrus het ook leerde, in hem die de pers alleen getreden heeft. Een verschrikkelijke zonde. Een kraaiende haan. Een wenende een omkerende Jezus. Ik ga naar mijn vierde gedachte. Een wenende Petrus. Maar het is tijd voor de tussenzak. Dat doen we eerst. Denk aan het vaderlijk medogen, heren, waarop ik biddend pleit. Milde handen, daar hebt u ze. Vriendelijke ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. En dan wordt ook de bede geboren. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. En wat daar volgt, 3 van 25 is de tussenzang. Geliefden, gebeuren er na het kraaien van de haan en na het omkeren van Jezus. En ik heb dat samengevat met een wenende Petrus. Wat zijn die drie dingen? En Petrus werd indachtig het woord van Jezus die tot hem gezegd had, eer de haan gekraaid zal hebben, zult ge me driemaal verloochenen. En dat is het eerste. In de tweede plaats, en naar buiten gaande. En in de derde plaats weende hij bitterlijk. Hij wordt indachtig het woord van Jezus. Hij wordt dat woord niet alleen indachtig gemeend. Maar hij gaat dat woord nu ook geloven. Ja, hij ziet de waarheid van dat woord. Had Christus een paar uur geleden niet gezegd, voorwaar zeg ik u, eer de haan gekraaid zal hebben, zult ge me driemaal verloochenen. Wat had Petrus toen gezegd? Nee, Heer, nee, dat geloof ik niet. Dat is niet waar wat u spreekt, zei hij eigenlijk. Nee, al zouden ze allemaal weglopen bij u, al zouden ze u allemaal verloochenen, maar ik niet, hoor, ik zal wel voor u sterven. En het eerste wat nou gebeurt, gemeente, is dat woord komt terug. Dat woord, dat gaat Petrus doorleven als de waarheid. En de toepassing is gemaakt, hè. Al God in je leven komt, hè, voor het eerst, maar ook opnieuw. Weet je wat er dan als eerste gebeurt? Als God de haan laat kraaien. Als God met de koorden van liefde trekken gaat. Het eerst is dat het woord van God geloven gaat. Maar u gelooft het niet van natuur. Als ik vanavond zeg dat u boven de hel hangt, dan gelooft u toch niet? Ah, dat geloven zou, dan ging je beven naar huis toe. Dan sliep je geen moment vannacht. En als ik zeg aan de andere zijde dat Jezus vriendelijk nodigt, komt herwaarts tot mij. Ja, u gelooft het niet, gemeente, want u ziet helemaal geen heerlijkheid in hem. Wend u naar mij toe, wordt behouden. Dan leven we rustig verder. Als ik zeg dat er maar ene schrede is tussen u en de dood, dan ga je toch straks niet rustig weer 100 stappen in de kerk uit en naar huis. Je kunt voordat de deur uit en in elkaar gezakt zijn. Kijk, ik geloof het niet en u ook niet. En als God nou in je leven komt, hè, gemeente, dan wordt het woord eenvoudig waar. En dan kan het zijn dat de Heere soms jaren geleden al wel eens gesproken heeft, waar je overheen geleefd hebt, en dat God er dan in zaligmakende kracht op terugkomt, dan wordt het waar. Ik zeg niet dat dat bij elk van degenen is die de Heere vreest, maar er zijn er wel, als God ze stilzet in de kracht van het leven, en dan leidt de Heere ze soms wel eens terug naar hun kinderjaren, waarin zaken zijn gebeurd, wellicht toen in de algemene overtuigingen die toch zo diep geraakt hebben en waar ze overheen geleefd hebben. En dat kan ook naar genade. God je weer eens indachtig maakt aan die zaken die er liggen. God je bepaalt, volk, bij je dodelijk ongeloof aangaande de dingen die hij gesproken heeft, soms ook ter waarschuwing en ter vermaning. Wegen ingeslagen waar God je voor waarschuwde en daar toch ging. Er zijn wel mensen die heeft God soms uit Canada of Amerika teruggebracht, omdat ze in hun eigen gekozen weg gegaan waren. Zelfs van Gods volk. Omdat indachtmakende genade, toen God ze op de plek bracht, dat indachtmakende genade ze terug moesten. Dan wordt het woord waar, gemeente. Dan ga je het woord Gods geloven. Dan wordt zonde zonde. Dan wordt de breuk tussen God en je ziel een breuk. Dan wordt Gods straf waar. Dan worden de deugden van God in zijn woord geopenbaard waar. Dan ga je God kennen in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. Maar ook in zijn langmoedigheid en in zijn goedertierenheid. Dan wordt het waar, gemeente, waar. Indachtig het woord van Jezus. En naar genade, gemeente. Ik dacht aan dat woordje. Indachtmakende genade. Dat is ook een genade. God je terug gaat leiden. Soms naar dwaalwegen. Soms naar wegen van strijd. Soms in wegen en paden van ongeloof. Dat je als een schaap gedwaald hebt in het rond. En dan God dan indachtmakende genade schept. Als het kraaien van de haan, het trekken met de koorden van liefde, ook het woord weer doet zegen hebben voor de ziel, werd hij indachtig het woord van Jezus. En dan gebeuren er twee dingen. En die gebeuren er altijd in het leven der genade. Twee dingen. Dan gaat die man naar buiten. En dan gaat die man bitterlijk wenen. Ben begonnen dat die man naar de plaats ging. Vol gevaren voor de zonde. En dan al God in je leven komt voor het eerste. Dan ga je de plaatsen der zonde verlaten. Gewoon heel concreet. Als je dan vroeger met je vrienden in het café binnenstapte, dan kun je er nu niet meer naar binnen toe. En dan vroeger met je vriendin een driekwart naakt dat strand ging liggen, dan kun je er nu niet meer heen. Dan ga je naar buiten toe. Als je vroeger makkelijk een filmpje hier en een filmpje daar, misschien wel porno keek, dat kan niet meer. Dan komt de gemeente heel eenvoudig een breken met de zonde. En ik weet wel, dan zit er soms een hoop wettische godsdienst bij, dat weet ik wel. Dan worden ze soms raak, niet smaakt, niet roe, niet aan, kan niet zwaar en donker genoeg. Kom wel uit de liefde voort en moet niet vergeten. Soms zou je wensen dan nog wel eens wat meer zag aan de buitenkant. Want dat is wel liefde. Tegenwoordig is het al gauw, ja, de buitenkant als minder belangrijk. Hey, maar dat komt uit de liefde voort. Dan gaan ze naar buiten toe. Dan kun je het in de zonde, dan kun je het in een godsdienst zonder God niet meer uithouden. Echt niet. En dat gaat gepaard met een bitterlijk wenen. En let op, hè. Hij is naar buiten toe gegaan. En waar niemand het zag, daar heeft hij bitterlijk geweend. Ik zeg niet in de kerk niet eens een keer wenen kan. Hoewel een soeta een keer wenen mag. Het is een keer breekt. Maar ik geloof dat de meeste oprechte tranen van zondeberouw geweend worden in het verborgene. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Kan ook een godsdienst zijn, hè, dan een halve dienst met je zakdoek zit. Dat ze toch goed kunnen zien dat je zo aangenaam kunt luisteren en zo goed gesteld bent. En dat kan ook godsdienst zijn, hè. Dat kan ook nog een grondje zijn voor de eeuwigheid. Heb je daar ook al aan ontdekt? Dat is niet zo makkelijk, hoor, God je van je gevoelige genade afstoot. Maar die tranen als grond voor de eeuwigheid ook nog kwijt moet. Naar buiten gaan, weende hij bitterlijk. Ja. En dan is er in dat bitterlijk wenen een verschil, hè. Want als God je bekeert, een nieuw hart geeft, wederom geboren doet, wordt dat die haan kraait, als die liefde trekt, hè. Ja, dan ga je de zonde bewenen. Omdat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt, ja. Maar hier gaat dat veel dieper, hè. Hier is er een aan het wenen, omdat hij tegen een lijdende, stervende, betalende borg gezondigd heeft. Ze zeggen natuurlijk in onze dagen aan de voeten van het kruis, leer je zonde kennen. Dan zeg ik nee, en ik zeg ja. Ik zeg nee als het gaat over het begin. Het is niet zo dat God voor het eerst aan de voeten van het kruis je zonde leert bewenen. Nooit! Zo begint God niet, bij niemand niet. Maar ik zeg je wel eenvoudig. Als genade in het leven van de kerk geoefend wordt, dan komt er wel een tijd, gemeente, dat ze de zonde anders gaan bewenen als vroeger. Toen hebben ze de zonde beweend tegen een goeddoend God gezondigd. Maar er komt een tijd dat de kerk gaat leren wat Christus de zonde gekost heeft. En dan gaan ze aan de voeten van dat kruis bitterlijk wenen. Dat is nog veel smartelijker dan ooit tevoren. Als ze gaan zien dat de zonde Christus zijn kroon hebben gevlochten en dat hun zonde zijn beker hebben gevuld, dan wordt de zonde bitterlijk beweend, bitterder dan ooit tevoren. De kerk weent, maar de kerk weent het smartelijkst in de weg van heiligmaking. Begrijpt u dat nog? De kerk weent het bitterst in de weg van heiligmaking. Wat is dat nou weer? Ja, dat is een kerk die in het stuk der dankbaarheid, met alle ontvangen genade, zondag 51 beleven en zeggen aan het einde van het stuk der dankbaarheid: wil mij, arme zondaren, al mijn misdaden en de boosheid die me na alle genade altijd aankleeft en bitterlijk beweend wordt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Maar waar je nou ook in het leven der genade gelegen bent, maar dat gaat altijd samen een naar buiten gaan en een bitterlijk wenen. Een haten van de zonde, een verlaten van de zonde en een bewenen van de zonde. En een begeerte om heilig voor den Heere te leven. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. We gaan afsluiten, gemeente. Weet je wat geheim ligt van deze aangrijpende en toch schone geschiedenis, dat een verloochenaar weer opgezocht wordt? Weet je waar dat geheim ligt? Weet je wat geheim ligt? Dat straks op Pasenmiddag er met één regeltje geschreven wordt door diverse evangelisten: en is van Simon gezien? Weet je waar dat geheim ligt? In Petrus' tranen? In Petrus' verootmoediging? Er blijft maar één grond over waar de kerk eeuwig in roemen zal. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. De kerk ligt in de eeuwige voorbidding van een gezegende borg. Het welbehagen Gods door de doorboorde handen van een biddende Christus zal waarmaken. En ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan tot in der eeuwigheid. De kerk wordt niet bewaard voor het vallen in de zonde. Maar de kerk wordt wel bewaard om af te vallen van de genade. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En gemeente, de Bijbel is geen bekeringsverhaal van Petrus. Maar ik kan me zo voorstellen, mag ik het zo invullen? Ik kan me zo voorstellen dat die Petrus achter die gesloten deuren, tussen die goede vrijdagnacht en die paasmorgen, in de nacht van zijn leven, maar één ding had waarin die nog vertroost kon worden. En dat was in dat zinnetje waar toen Christus het sprak, hij misschien helemaal geen oog voor had, waar die misschien helemaal niks van begreep, waarvan die misschien wel dacht: ik kan zelf nog wel bidden. Maar dat ene zinnetje nou de enige verwachting is geworden in de nacht van zijn leven, na zijn diepe val in Caiaphas' zaal: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En er zijn ogenblikken, hè, volk des Heren, dat alles je omvat. En daar werkelijk als een naakte, vuile, schuldige, verloochenende zondaar overblijft. Waard om de eeuwige toorn Gods te ontvangen. En wat kan het dan een wondere vertroosting zijn? Dat is nog niet de oplossing. Maar wat kan het dan een wondere vertroosting zijn? Als de Heer in die weg is afdrukt. En ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Zeg, weet je wat waar is? Het alwijs bestier bevestigt vrome gangen. De hoge God keurt zijn wegen goed. Hij zorgt voor hem. Waakt voor zijn belangen. En hij wordt om het glibberen van zijn voet of om zijn val geenszins verworpen. Maar ondersteund door God die hem behoedt. Dat is de troost voor de kerk en mijn onbekeerde medereizigers. En terstond kraaide de haan vanavond weer. Ik hoop dat de Heere u aanziet en dat hij trekt met koorden van liefde. Dan zul je naar buiten gaan en bitterlijk weden. En hoe lang het duurt, dat weet ik niet. Maar gemeente, hij laat dat bitterlijk wenende volk niet eeuwig in het verdriet. En het zal voor heel de kerk waar worden. En is van Simon gezien. Amen. Lieve Heer in de hemel, heilgeheimen mochten we uit de schat van uw getuigenis nog vanavond horen. Zou u het willen toepassen? Zou u niet alleen de haan hebben laten kraaien, maar mag er ook door woord en geest en trekkende liefde dat buigen geschonken wordt aan uw voeten. Ach, mag nog plaats, maak nog plaats voor de waarde en de noodzakelijkheid van een leidende borg. Voor een erfdeel dat als een godslasteraar de eeuwige dood verdient. Heer, en zoudt ge nu Sion in strijdperk van het leven nog eens willen bemoedigen. Ik heb voor u gebeden. Ach, breng ons samen voor het eerst of opnieuw nog eens bij dat eendachtmakende bediening, bij die eendachtmakende bediening van uw geest. In dat naar buiten gaan en bitterlijk wenen. De verzoening over al onze zonden. O eeuwig wonder. Niet om de val verworpen. Maar ondersteund door God die hem behoedt. En is van Simon gezien. Nooit te bevatten, alleen eeuwig te bewonderen. Hoor ons in den hemel. Zegent u de arbeid van de Gereformeerde Bijbelstichting, bijzonder ook van het comité Barendrecht, op wiens uitnodiging wij vanavond hier waren. Zegen de mannen broeders, ook in de arbeid die ze mogen doen. En zouden ze, Heere, dat woord niet alleen mogen horen als het kraaien van de haan, maar zoudt u ze ook door die druppel liefde aan uw voeten willen brengen in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. De nazang is het vers wat ik u net voorlas uit Psalm 37, het 12e vers. Alwijs bestier bevestigt vrome gangen. En wat daar volgt? Het 12e vers van 37. En ik wijs u nogmaals op de collecte voor de Gereformeerde Bijbelstichting bij de uitgang.
Thank you.
sluiten wij ons samen zijn met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u een troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.